Wij gaan verder met het kruis van Christus. En hij mag gelijk naar de volgende. Vandaag gaan we bij het tweede portret stilstaan. Vorige keer hebben we met elkaar stilgestaan bij het leven van Judas. Naar zijn drijfveren. Hij werd gedreven door hebzucht. Vandaag kijken we naar Caiaphas en de volgende keer kijken we naar Pilatus. Drie mensen die het in sterke mate aangerekend wordt dat Christus uiteindelijk aan het kruis veroordeeld wordt. En je zou kunnen zeggen dat deze drie eigenlijk typen zijn van drie aspecten van Jezus bedienen die hem afwijzen. Judas is de apostel. Hij spreekt namens het woord van God. Dus dat is een profeetschap die hij heeft. Hij wordt uitgezonden met de andere elf om het woord van God te verkondigen. Hij wijst Jezus af. Dus in die zin, de profeetschap wijst Jezus af. Caiaphas is de vertegenwoordiger van de priester. En Jezus als priester wordt afgewezen. En Pilatus, de politieke macht, is het koningschap. En ook die wijzen hem af. En uiteindelijk zal het hele volk Jezus afwijzen. Nou, dat is even op de weg waar we zitten bij het kruis van Christus. En de drie wat hen verbindt is het schriftwoord wat zegt, het Griekse woord paradidomi, wat betekent overleveren, afwijzen, veroordelen. Dat is wat hen drieën verbindt. Zij allen veroordelen en wijzen Jezus af. Ik wil een paar schriftgedeelten met jullie gaan lezen. En we gaan dat doen vanuit Marcus. En we lezen vanuit Marcus 14. En dan vanaf vers 53. De situatie is dat de Heer Jezus is door Judas verraden door een kus. Hij is overgeleverd. Op dat moment vluchten alle discipelen. Eentje die verliest zijn kleed en die vlucht naakt weg. Nou, geschiedenis wordt eraan gedacht dat waarschijnlijk Marcus zelf is, de evangelist. Petrus blijft op afstand, volgt samen met Johannes. En we moeten bedenken dat Johannes, die kende de hoge priesters goed. En die komt met Jezus mee naar binnen. Dus we hebben inside information, waarschijnlijk uit hand van Johannes en later van Nicodemus. En hoe heet die ander ook alweer? Jozef van Arimathea, want die horen daarbij. We gaan lezen vanaf vers 53. Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hoge priester om te worden voorgeleid. En alle hoge priesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daar bijeen. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen. Maar dat lukte hun niet. Want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring. We hebben hem horen zeggen, ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem, bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Jezus zei, dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel. De hoge priester scheurde zijn kleren en zei, waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw oordeel? Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen. Ze blinddoekten hem en sloegen hem in het gezicht en zeiden tegen hem, profiteer nu maar. En ook de dienaren onthaalden hem op vuistslagen. Een tweede schriftlezing doen we uit Johannes. En dat doen we uit Johannes 15. En dit is ook een belangrijk gedeelte om het hele gebeuren hier in het Sanhedrin goed te begrijpen. En dat is het gedeelte uit de haat van de wereld. En ik lees vanaf vers 21. Johannes 15, vers 21. Dit alles zullen ze jullie, de discipelen, vanwege mij aandoen. Want ze, dat zijn de Farizeeën en de Sadduceeën, kennen hem niet die mij gezonden heeft. Ze zouden niet schuldig zijn als ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. En ze zouden niet schuldig zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch mij en mijn vader gehaat. Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat. Ze hebben mij zonder reden gehaat. En het laatste stuk wat we lezen is een stukje even voor Pilatus. Ik zal dadelijk in de preek ook nog wel een stukje van Pilatus aanhalen. Waar Jezus het volgende zegt. Jezus antwoordt Pilatus, de enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft, de meeste schuld. En degene is Caiaphas. Degene is Caiaphas, die draagt de meeste schuld. We gaan een zegen vragen voor dit woord. Lieve Vader, we danken u Heer dat we zo in de huid mogen kruipen. U op de voet mogen volgen naar het kruis. Heer Jezus, de weg die u gegaan bent. Heer, en het wordt zwaar omdat we enerzijds de zondemacht voelen. En ook zoveel herkennen wat er ook in ons hart soms allemaal om kan gaan. En tegelijkertijd zien we die, al die emoties, Heer, die op u afkomt. Die u bent ondergaan en die u hebt moeten dragen. Heere God, we bidden, Heer, dat u ons hart, ons verstand en onze geest opent. En dat we het mogen pakken. En dat we de diepte mogen zien van uw liefde voor de zondaar. De diepte van uw genade. Bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Caiaphas, en dan zie je een doodskistje staan. Een knikkelkistje, een ossuarium heet dat. En dat is een heel bijzonder kistje. Dat is het mooiste kistje wat ooit gevonden is. Dit is in de jaren 90 gevonden. Toen men een parkeerplaats in Israël wilde aanleggen. En de bulldozer ineens wegzakte in de grond. En men een graf vond van de familie Caiaphas. En dan mag de volgende. En dat weten we. Het staat aan de zijkant erin gekrast. Jozef ben Caiaphas. En we weten dat hij Jozef heet omdat Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver die in opdracht van de Romeinen de geschiedenis van de Joden moest vastleggen, die wist te vermelden dat hij Jozef heette. Jozef ben Caiaphas. En die was getrouwd met een dochter van de hoge priester Annas, de oud-hoge priester. Als Jezus voorgeleid wordt, wordt hij eerst heel kort bij Annas gebracht en daarna wordt hij geboeid naar Caiaphas en de anderen gebracht in de nacht. De ironie, en dat vind ik, en ik heb er voor mij wel eens meer verteld, maar de ironie is deze Caiaphas die Jezus zal veroordelen, die de meeste schuld draagt, zegt de Heer Jezus, die is op zondag al het lijk kwijt, want Jezus is opgestaan uit de dood. En hij is hem kwijt. En wij hebben 2000 jaar later, hebben we het lijk gewoon. Hoe is het mogelijk? De man die het lichaam van Christus kwijt was, zijn lichaam hebben we. En ook hij wacht in zijn kist op de opstanding van de doden. Ook hij zal opstaan voor de Heer. En de Heer is soeverein en daar laten we het maar bij. Want uiteindelijk was hij wel hoge priester van het volk. Maar zo kan het verkeren. Ik kom daar later nog wel op terug, op dit gebeuren. Want Flavius Josephus heeft wel meer gezegd en ook Joodse archeologen over de familie Caiaphas. Caiaphas draagt dus de meeste schuld van de drie. Want hij is hoge priester. Hij treedt namens God op voor het volk. En hij is het die de hele verantwoordelijk is voor de tempeldienst, waar de verzoening wordt gebracht. En wat hij hier doet, Caiaphas, is eigenlijk een zondebok zoeken. Want waar we naar kijken, naar dit hele gedeelte in Marcus, dat is eigenlijk een godspe. Het is toch bizar dat een rechtbank al een besluit genomen heeft. Jezus moet dood. Normaal gesproken voor een rechtbank wordt iemand gedaagd. En dan moet hij verschijnen voor een rechtbank. Nu gaat de rechtbank actief op jacht naar hun uitgekozen zondebok, Jezus Christus. En ze doet dat niet in het openbaar, ze doet het in het sneaky, in het geheim. Het voelt ook allemaal een beetje haastelijk. Judas heeft Jezus overgeleverd. En hij wordt gewoon 's nachts, terwijl hij aan het bidden is en is nog niet klaar, wordt hij weggesnaaid. Hij wordt meegenomen. En op dat moment wordt hij voor Annas gebracht en later voor Caiaphas. De rechtbank die heeft je al bijvoorbeeld bij voorbaat veroordeeld. Het zal je maar gebeuren. Het zal je maar gebeuren. En Jezus overkomt het. Daarom draagt degene die mij aan u uit Pilatus uitgeleverd heeft de meeste schuld. En het punt is, dan moeten ze de aanklacht nog verzinnen. Maar de uitkomst staat al vast. Deze zal hangen. Hoe dan ook. Uitkomst staat al vast. Maar wat maakt Jezus hiermee? Eerst verraden door een kus. Je vriend, met wie je gegeten hebt, met wie je alles gedeeld hebt, waar je jaren mee opgetrokken bent, die je zelf uitgekozen hebt, die je de geheimenissen van God meegegeven hebt, die je 2 aan 2 uitgestuurd hebt, die wonderen gezien heeft, heel veel wonderen, die de wondertekenen gezien hebt, die kon weten dat Christus de Heer is, God zelf. Maar het is niet één vriend die hem in de steek laat, allen. Op het moment dat Jezus gearresteerd wordt, vluchten ze allemaal. Ze laten hem allemaal vallen. Peter is een beetje op afstand. Marcus in zijn naakje, die weet niet hoe snel hij weg moet komen. En Johannes, die blijft in de buurt. Dus Jezus, daar sta je dan. Als het erop aankomt in het leven, staat hij alleen. Hij is overgeleverd. En hij wordt meegenomen naar mensen die hem vijandig gezind zijn. Een vijandigheid. Bloeddorstig. Er zijn mensen die zijn maar op één ding uit. Jij moet dood. Ik zou het je niet aanraden, maar als je daar toch eens een zondagmiddag zo over nadenkt. Wat dat met je doet in je emotie. Soms heel, heel klein, soms zie je het, hè, waar mensen kunnen heel rottig zijn. Dat op zo'n oudjaarsavond zo'n Italiaans meisje die ingesloten wordt door een hele grote groep jongeren die maar één ding willen, wellust, en die aan je zitten. Weet je, hoe ellendig voel je dan dat er een groep is die het op jou voorzien hebt. Jij bent de zondebok. En daar komt altijd agressie bij. Er wordt getrokken, gesluwd, kleding scheurt. Weet je, dat raakt me dan. En dat is wat Jezus hier voelt, vijandigheid. En dan zijn het mensen die namens God, het hoogste gezag, de waarheid, die beginnen te liegen. Sta je als zoon van God. En hij die namens God moet spreken, de hoge priester, ze beginnen te liegen. Wat doet dat met je? Jij die het woord van God bent. Het wordt verkracht voor je eigen ogen. Er wordt gelogen. Hij die zegt, ik ben de waarheid. En voor je neus wordt er gelogen. En wat er ook gebeurt is, je woorden, je eigen woorden. Hij die zegt, ik ben het leven en de opstanding. Je woorden worden verdraaid. Ken je dat gevoel als je woorden verdraaid worden, als er een ander accent gelegd wordt? Hoe pijnlijk dat is. Ja, maar dat heb ik helemaal niet bedoeld. Dat mensen aan de haal gaan met je woorden en het verdraaien en het dan net zo in de media plaatsen, dat het lijkt alsof jij, en dan komt er soms het hele tegenovergestelde van. Jezus maakt het allemaal in split second mee daar. Voor de autoriteit. Haat tegenover de liefde. Zij die beweerden de God van liefde te dienen, dienen een andere geest. De geest van de haat, de geest van de mensenmoordenaar. Satan. Hoe diep kan een mens zinken? Hoe erg is de zonde als het volgroeid is? Dan brengt het dood. De vrucht van de zonde is uiteindelijk altijd de dood. En Jezus wordt ook gedwongen. Mensen staan voor hem. En hij wordt gedwongen. Hij wordt gedwongen om te antwoorden. Tegen zijn wil in. Normaal gesproken bij een rechtszaak, als je niet wil antwoorden, hoef je niet te antwoorden. Nee, hij wordt gedwongen. Ze dwingen hem. Maar Jezus laat zich niet verleiden om met de leugens, negeert hij. Maar het raakt hem wel. Hij wordt gedwongen. Sterker nog, er komt een eed bij. We hebben gelezen van de hoge priester, die zegt in vers 61, toen vroeg de hoge priester hem, bent u de Messias, de zoon van de levende, de gezegende. In Matthäus staat het wat sterker. Ik bezweer u, hij eist een eed. Ik bezweer u, bij de levende God, zeg ons of u de Messias bent, de zoon van God. Dat staat in Matthäus 26, vers 63. Ik bezweer u bij de levende God. Zeg alsof u de Messias bent, de Zoon van God. En Jezus antwoordt, ja, dat ben ik. En dan komt een soort stukje theater, dat hij zijn bovenkleed scheurt. De hoge priester scheurt zijn bovenkleed. Dat is iets verschrikkelijks als hij dat doet. Van, nou, wat ik nu hoor, dit is pure godslastering. En hij verdient de doodstraf. En Jezus heeft, hij antwoordt dan wel, dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken. Dat heeft Caiaphas nog meegemaakt. Ik was daar van de week mee bezig en ik herinnerde me een tekst uit Handelingen 7 van Stefanus. Als Stefanus gestenigd wordt, daarbij de hoogpriester en de priester Sanhedrin, dan getuigt Stefanus dat hij Jezus ziet zitten aan de rechterhand van God. Krijgt hij het nogmaals voor zijn voeten. Hij, die hem overgeleefd heeft, die de meeste schuld draagt, krijgt ook nog te horen het getuigenis dat Jezus, en dan staat Jezus zelfs op. Jezus staat op als de Almachtige. Die zit aan de rechterhand van de Vader. Dus Jezus wordt ter dood veroordeeld omdat hij bevestigt dat hij de Messias is. Dat is raar. Hoe zou een Messias ooit moeten kunnen toegeven dat hij een Messias is? Dus eigenlijk is het dus onmogelijk dat er een Messias kan komen. Want als je toegeeft, ik ben de Messias, word je dus gekruisigd. Dan word je gedood. Word je veroordeeld. Dus je wordt veroordeeld omdat je zegt wie je bent. Jezus is de Messias. Hij gaat niet in op de leugens, maar hij gaat in op zijn identiteit. Ja, ik ben de Messias. Ik ben de Zoon van God. Van de gezegende, van de levende, de liefde. Hoe is het mogelijk? Ga je dan door een rollercoaster van emoties heen en daar houdt het niet bij op. Weet je, dan wordt het vuil en dan wordt het smerig. Dan zijn al deze mensen die in hun dure, mooie gewaden staan, die verliezen dan hun schone schijn, waar Jezus ze al van beschuldigde in de bergreden. Weet je nog? Zij hebben uiterlijk vertoon. Als zij staan op de straathoeken te bidden van, zie mij toch eens, ik, rein en heilig, gelukkig ben ik niet als die ellendige zondaar. Uiterlijk vertoon. En hier verliezen ze het. Je houdt het niet vol. Jezus wordt geblinddoekt en dan zijn de de heren die allemaal zo keurig zijn, die verliezen. En dan komt het venijn eruit. En ze beginnen te spugen, te slaan en te schoppen. Het wordt gewoon venijnig. En dan gebeurt er iets wat een mysterie is. Hoe God werkt in de wereldgeschiedenis. Je zou er overheen lezen. En ik deed het ook als toevallig een ander maar er niet op wees. En ze slaan hem in het gezicht en zeggen hem, profiteer nu maar. Profiteer nu maar. Door het slaan willen ze aantonen dat hij niet de Messias is. Maar de ironie is dat als je Jesaja 50 leest, vers 5 en 6, dan is er voorzegd dat ze dit zullen doen. Dus de aankondiging, de profetie in Jesaja 50 vers 5 en 6, dat ze hem zijn baardharen uittrekken, dat hij zijn wang toekeert en dat ze hem zullen mishandelen, dat is juist het teken van de Messias. Voel je de ironie? Dat zij denken door hem te slaan, van profiteer dan, van zie je wel, je bent de Messias niet, is juist het teken dat hij de Messias is. Ja, hoe werkt God door de geschiedenis heen? Er kunnen dus dingen in een mensenleven gebeuren die pijnlijk zijn, wat lijden is, wat we niet begrijpen en waar God volledig doorheen werkt. Niet leuk, maar hij is wel in control. Blijkbaar kan het niet anders in deze gebroken wereld dan dat de God van de liefde helemaal door het lijden heen moet kruipen. Hij neemt de vrucht van de zonde helemaal in zich op, omwille van jou en mij. Maar hoe komt het nou dat je als hoge priester, als fariseeën, schriftgeleerde, zo ver komt? Als we in Marcus 15 even verder kijken bij vers 10. Pilatus, die is ook geen dommerd, die heeft wel mensenkennis. En die zegt dan, want hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Afgunst. Ze hebben Jezus ter dood veroordeeld uit jaloezie, pure afgunst. Was het bij Judas om hebzucht, de wortel van alle kwaad, geldzucht, meer, bezit? Is het hier afgunst? Als je kijkt door welke geest zij opereren. En je denkt aan die andere geest, die ooit gevallen is. De Lucifer, die Satan werd. Die werd gedreven door afgunst. De eer die God toekwam, begeerde hij. Afgunst, jaloezie. En dan wordt het lelijk. En hoe kan het nou dat ze mensen die herders zijn van een volk, dat ze uiteindelijk de boze dienen, zo ver afgedreven zijn? Ik heb het voorgelezen, hè, dat we in Johannes 15, dat Jezus zegt van, hè, zoals ze mij vervolgen, ze zullen jullie vervolgen. Is, ze hebben de woorden gehoord die Jezus gesproken heeft. En ze hebben dingen, Jezus dingen zien doen, die nog nooit iemand gezien had. Alle wondertekenen, ze zijn erbij geweest, ze hebben erop gestaan. Wat misschien nog lichtelijk pleit, Caiaphas was een Sadducee. Net als Annas, was ook een Sadducee. Dus die geloofde al helemaal niet in de opstanding. Heel erg liberaal, zullen we maar zeggen. Maar dan nog, zij hebben dingen gezien die tot dan toe geen mens in de wereldgeschiedenis gezien had. Doden die opstaan. Brood wat vermenigvuldigd wordt. Water wat in wijn veranderd wordt. Nou, ga maar door. Alle tekenen hebben zij gezien. En iedere keer heeft de Heer Jezus strijd met hen. Afgunst. Johannes 7, 7 zegt, want Jezus heeft ze ontmaskerd. Hij heeft ze laten zien hoe slecht ze zijn. Hij heeft hun hart geopenbaard. God die de nieren proeft en het hart van de mens kent, dat is het optreden van de Heer Jezus geweest. Hij heeft ze gewoonweg ontmaskerd als uiteindelijk goddelozen. Hoe hard dat ook klinkt. Jezus zegt, omdat ze mij haten, haten ze de Vader. Kun je je voorstellen, een heel religieus systeem, een wettisch leven, een volk wat je, en het is alleen maar uiterlijke schijn. En het komt nooit tot de kern waar de bergrede over gaat. Ik kan het niet. Ik heb u nodig. De genade van God, niet uit eigen kracht, eigen verdiensten, maar ik heb de liefde nodig. Ik heb een nieuw hart nodig. Ze werden ontmaskerd door de Heer Jezus, dat ze het met hun eigen hart wilden doen. En als je volhardt in de zonde, dan baart het altijd de dood. Altijd. In het Oude Testament staat, je zonde weet je te vinden. Is het niet in dit leven, dan wel in na dit leven. Maar je zonde weet je altijd te vinden. Ze halen je altijd in. Hoe mooi je het ook doet, hoe mooi je het ook afdekt met prachtige gewaden of mooie mutsen en mooie woorden. Als het puntje bij paaltje komt, zak je door het ijs. En dan wordt het lelijk. Dan ga je spugen, bijten slaan, dan wordt het gif, dan wordt het venijn, dan wordt het roddel. Dan komen de vruchten van het vlees omhoog. En dat is wat we uiteindelijk zien in deze rechtszaak tegen Jezus. Wordt het vies, vuil en gemeen. Ze zijn afgunstig, jaloers. En Jezus ontmaskerde toen hij zei, wie is Johannes de Doper? Het is niet voor niks dat Johannes de Doper tegelijk met de Heer Jezus kwam. Johannes riep op, zeg dat je het niet kan. Oh, de bergreden, zeg dat je het niet kan. Duik dat water in. Ook jij hebt de geest nodig. Ook jij hebt de liefde nodig. En Jezus vraagt hen, wie was Johannes de Doper? En dan zakken ze door het ijs. En dan gaan ze knarsen tanden. En vanaf dat moment hebben ze de pik op hem. En er is eigenlijk maar één ding, we moeten van hem af. Deze man deugt niet. Die zegt dingen wat we niet willen horen. Die laat zien hoe het zit. Want als ik gezegd had, ja, Johannes de Doper is de God gezonden. Ja, waarom heb ik me dan niet bekeerd? Daar ging het mis. En vanaf dat moment is het niet meer goed gekomen tussen hen. Op enkelingen na, zoals Nicodemus en Jozef van Arimathea. Caiaphas werd door afgunst gedreven. Het doet me een beetje denken, ik heb toevallig van de week een boek uitgelezen, de broers Karamazov van Dostojevski. En daar komt een dialoog tussen de grote inquisiteur, denkbeeldig, van de katholieke kerk. Het gaat maar niet om dat de katholieke kerk is, maar waar het meer om ging, was de kern van de zaak was dat Jezus wilde nog een keer terugkomen naar zijn mensen toe, want ze hadden het zo zwaar. En die grote inquisiteur die mensen op de ketters op de brandstapel gooide, die zag de Heer Jezus en die dacht, wat moet ik met die man? Wat komt u ons hinderen? Weg ermee. En dan ontstaat er een tweegesprek, maar de uitkomst was er vast, morgen ga je op de brandstapel. Nou, dat is natuurlijk een beeld wat hij wil neerzetten, hoe het mensen kan vergaan. En ook in ons christelijke leven, dat we lekker bezig zijn, we hebben het fijn met elkaar. En als de geest spreekt, dat soms een moment kan, ook wij kunnen hebben van, wat komt er me hinderen? We hadden het net zo leuk. Weet je, daar moeten we voor oppassen. Omdat we nog steeds het vlees hebben. En als we onze blik niet op Jezus richten, als wij Jezus niet meer zien, als het troebel wordt, dan gaat gewoon de wet van het vlees werken. En dan, als we dan niet afgestemd zijn op de Heilige Geest, dan ook wij kunnen weer afdwalen en weer verkeerde dingen doen. En dat brengt altijd dood voort. Al is het alleen maar voor je naaste. Caiaphas werd gedreven door afgunst. De knekelkist. Flavius Josephus heeft zich ook verdiept in Caiaphas. En de woorden die daarover geschreven zijn, die zijn best stevig. Hij schrijft, dus de groepering van de Sadduceeën, van Caiaphas en Annas, dat waren werkelijk de meest harteloze onder de Joden, wanneer ze op de rechterstoel plaatsnamen. Daarom mag Jezus zich dan nog troosten, ze deden het ook nog bij anderen. Het waren harteloze mensen. Machtsverlustelingen. Harteloze mensen. En ze hebben er ook geen spijt van, want na de dood van Jezus, is een vreselijke gebeurtenis die venijnige intriges van deze familie duidelijk maakt. Want door het leven en het martelaarschap van hun heer te verhalen, konden de leerlingen niet anders dan ook de schuld van de hoge priester en de Sadducees aan de kaak stellen, die ze aan de Romeinen hadden overgeleverd. Dit is professor Flusser, die bij de opgravingen was. En die was eigenlijk niet zo blij dat dit knekelkistje boven kwam. Die dacht, oh, er zal de hele wereld wel over ons vallen. Dat wij de Joden, dat wij Christus vermoord hebben. Nou, dat werd niet het geval. Maar ze werden wel gedwongen om zich erin te verdiepen. Ook zij moesten ze ernaar kijken. Ze moesten het onder ogen zien. En ook deze professor is in de geschiedenis gedoken. En hij heeft aan publiek in een artikel in de Israëlische krant ook gezegd. Het was onterecht. Hij is onterecht gehangen. Dit had niet mogen gebeuren. Deze familie was koud, kil en harteloos. Dus ook de geschiedenis heeft Caiaphas veroordeeld en vastgesteld wat Jezus al zei. Hij draagt de meeste schuld. En toch is het een weg die de Heer Jezus vrijwillig is gegaan. Met alle emoties die daarbij komen. We zien hier in dit gedeelte van de rechtszaak de diepte van de zonde. Waarom? De noodzaak waarom Christus aan het kruis moest gaan. De noodzaak om de dood te overwinnen. Zodat dit voor eens en voor altijd mee afgerekend zou worden. En we zien hier de liefde in actie. Een liefde die heel teer en fragiel is. Die zwijgt. Die gelatenheid heeft. Maar die fier overeind staat als het erop aankomt. Wie ben je? En Jezus antwoordt. Ik ben de Messias. En ik zal ook voor jou, Caiaphas, aan het kruis gaan. Je hebt geen idee waar je mee bezig bent. Amen.